Fijn dat je luistert naar Inside Out, de podcast van en voor alumni en studenten van SMNO en ISMB. Mijn naam is Jabbo.
En ik ben Daan. En wij zijn allebei oud-SMNO'ers. Samen met onze sidekick Beam, een huidig derdejaars student, spreken wij vandaag met Stefan Kaufman.
Zeker.
Welkom.
Dankjewel.
Stefan, jij bent iemand die van tegenslagen het beste maakt. Termen als positief en dankbaar voor het leven passen goed bij jou. Een eigen pad creëren van planner naar vrijwilligerswerk voor de kerk en uiteindelijk basisschoolleraar zijn bijzondere keuzes. En daar horen wij graag meer over.
Dat is een mooie samenvatting.
Ja?
Ja, vind ik wel.
Het is niet altijd makkelijk, zo'n samenvatting.
Nee, dat kan ik me voorstellen.
Want vat het maar samen. Je hebt een bijzondere loopbaan gehad. Waarin ook best wel wat tegenslagen geweest zijn. Tijdens je opleiding is ons verteld dat je ouders gescheiden zijn. Je kreeg een scooterongeluk. En toen behaalde je je P in het eerste jaar, wat eigenlijk goed ging. En toen kwam er helaas een hele heftige diagnose. Je had acute leukemie.
Stefan, kan je eens uitleggen wat leukemie is?
Ja, leukemie is een vorm van bloedkanker die heel erg gericht is op jouw witte bloedcellen die je afweer regelen, zeg maar. Dus op het moment dat jij dat hebt, dan is dat helemaal verstoord. En als je dan iets oploopt, kan het slecht met je aflopen.
Kun je ons meenemen naar dat moment dat je dat gebeurde?
Jazeker. Ik zat net 4 weken in het tweede jaar van SMNO. Ik had het eerste jaar echt prima doorlopen in ATP gehaald. Dat is uiteindelijk ook mijn redding geweest. En ik zat 4 weken in het tweede jaar en ik voelde mij gewoon niet lekker. Ik had symptomen, nachtzweten, verminderde eetlust, fluctuerende koorts van 39 naar 41 en weer terug. En ik zat op een gegeven moment op een maandag op de faculteit. En ik belde naar mijn trainer van korfbal, waar ik 's avonds naartoe zou moeten gaan. Ik zeg, joh, dit gaat toch niet worden. En dat was uiteindelijk het begin van wat later acute leukemie bleek te zijn. En ik heb eerst gaan ze antibiotica voorschrijven. Je gaat naar de huisarts, dat werkt niet. Dan ga je bloed prikken en dan zijn eerst de rode bloedcellen laag. En 5 dagen later waren ook de witte bloedcellen laag. En toen hebben ze me gelijk gehouden in het ziekenhuis. Want als ik toen niet had opgelopen, had het niet zo best met me afgelopen. En dan ga je de medische molen in en dan worden alle gunstigere dingen afgestreept. De virale infecties, de bacteriële infecties. En op een gegeven moment krijg je dan een beenmergpunctie. En de dag daarna hoor je dat je acute lymfatische leukemie hebt. En dan staat je wereld wel op zijn kop, ja.
En in wat voor termijn gebeurt dat dan? Zeg maar van de dit eerste was, klachten tot aan...
Dit was een 3 weken ongeveer. Ja. Ja. De 2 weken tot aan opname, zeg maar. En dan dus al die onderzoeken. En 3 weken tot aan de diagnose. Dus echt wel heel snel gegaan uiteindelijk.
Ja, dus je denkt eigenlijk, ik heb al, wat Jabbe zegt, al die tegenslagen, scheiding van ouders, scooterongeluk heb ik al achter de rug. En dan krijg je te maken met een echte tegenslag.
Ja, het is wel een tegenslag, maar ik kijk er niet zo naar eigenlijk.
Hoe kijk je er dan?
Het is niet heel fijn dat het je overkomt, maar ik kijk er ook niet heel negatief op terug. En toen ik dat te horen kreeg, heb ik 1 keer op het ziekenhuisbed geslagen uit machteloosheid. En daarna gedacht, als dit het is, dit het. En ik ga ervoor. En dat het in ieder geval niet aan mij ligt als ik er straks niet meer ben. Als mijn lichaam het niet aan kan, ja, daar heb ik heel weinig over te zeggen. Maar niet dat het aan mij ligt dat als ik het niet haal, zeg maar.
Dat klinkt heel wijs nu. Maar dit kan natuurlijk niet iedereen. Waar komt dat vandaan dat je daar zo... toch zo kan relativeren en...
Toch een bepaalde nuchterheid en uiteindelijk ook een bepaald vertrouwen dat het goed komt. En in die periode heb ik ook heel erg veel gehad aan het geloof. Ik ben gelovig opgevoed. Toen mijn ouders zijn gescheiden, werd het wat minder. Een beetje afstand van het geloof, van de kerk. Ik voelde het ook minder. En toen me dat overkwam, toen dacht ik, ja, ik zou het wel fijn vinden om dat samen met God te doen. Of in ieder geval dat vertrouwen en die rust te voelen. En dat vond ik eerst heel hypocriet, want ik dacht, ja, afgelopen jaar heb ik dat naast me neergelegd. Ik ben niet zoveel mee bezig geweest. En nu dat ik hem nodig heb, dan ja, klop ik opeens bij hem aan. Dat vind ik erg gek. Maar ja, wel uiteindelijk wel gedaan. En ja, daar ben ik heel blij mee geweest.
Ja. En over hoe dat tot stand gekomen is en dergelijke, willen we zeker straks meer horen. Maar hoe was het voor familie en vrienden en studie? Want dat is natuurlijk een heel pakket. Je bent in de eerste van de SMNO, kom je een hoop mensen tegen dat je denkt van nou, dat kunnen wel goede vrienden van me worden waarschijnlijk. Als ik zo op tafel kijk, dan is dat ook zo in ieder geval bij mij gebeurd, bij Jabbo gebeurd.
Biem is heel veel vrienden aan het maken.
Biem is heel veel vrienden aan het maken, nog steeds.
Ja.
Hoe kwam dat bij hun binnen?
Ja, het is eerst een klap. En daarna denk ik ook wel dat je ze mee kan nemen in die positiviteit. Als jij dat vertrouwen en die rust uitstraalt en daarvoor gaat, dan helpt dat ook naar familie en vrienden toe. Ik denk dat het ook andersom werkt, dat als je er heel erg tegen schopt en er heel erg negatief over doet, dat het dan ook ja, minder hoop of minder kracht geeft bij mensen eromheen.
Zoals jouw omgeving, je directe omgeving, wat heb jij daar destijds aan gehad? Voor vrienden of familie?
Dat is tweeledig, want familie heb ik echt heel veel aan gehad. Vooral het gezin, die waren er altijd. Elk bezoekuur was er iemand. Dat was echt heel fijn. Dat was heel mooi. En vrienden, dat is toch lastiger. Ik heb daar heel veel mensen waarvan je misschien verwacht dat ze contact met je opnemen, om alleen maar te laten weten van joh, ik ben er voor je of ik denk aan je of zoiets dergelijks. Zijn er toch mensen geweest die dat niet gedaan hebben en misschien zelfs de andere kant op gekeken hebben. Dus ja, je leert wel echt je echte vrienden kennen op dat moment.
Deed het dan wat met je? Dat mensen niks van je laten horen?
Nou ja, het is niet leuk, maar het is het niet waard om daar je energie en je tijd aan te spenderen, zeg maar. Het is hun keuze, bewust of onbewust. En ik ben met een hele andere situatie bezig, met een heel ander ding. Voor mij stond overleven op dat moment op 1. En niet om allemaal mensen er maar bij te betrekken en erbij te halen. Dat zou me echt heel veel tijd en energie kosten.
Ja. Want zo'n periode van dat duurt dus gewoon echt enorm lang. Je gaat door allerlei therapieën heen. Hoe ziet dat er praktisch uit?
Ja, praktisch gezien zit je heel veel in het ziekenhuis, of lig je in het ziekenhuis in mijn geval. De eerste periode dat ik in het ziekenhuis gelegen heb, dat was 7 weken, onafgebroken. En dan lig je in een kamer met een sluis, het is een beetje corona in het klein. Allemaal maatregelen om ervoor te zorgen dat jij niks oploopt. En ja, je leeft op een vierkante meter, bij wijze van spreken. En dan krijg je allemaal onderzoeken, chemo's. En uiteindelijk mag je het ziekenhuis uit. En dan kom je heel erg in de ziekenhuisbezoeken. Toch nog opnames. Je hele leven draait om dat ziek zijn en het beter worden. En naar het ziekenhuis gaan. En dat heeft ongeveer een jaar geduurd. Met allemaal verschillende kuren, behandelingen. Ruggenprikken, beenmergpuncties. En ik was gewoon vaste klant in het ziekenhuis eigenlijk.
Ongelooflijk. Ja, het is, ik heb het geluk dat ik dat niet heb meegemaakt. Maar je hoort natuurlijk in je omgeving wel eens mensen die het meemaken. En dan dat je dan, ja, het is zo'n intens proces natuurlijk. Je hebt natuurlijk dagen gehad dat je er geen zin in had. Of dat het tegenziet. Of had je altijd wel dat mede door je geloof dat je er altijd iets positiefs van kon maken?
Vaak wel.
Ja.
Ja, dat helpt. Dat heeft mij wel echt enorm geholpen. Ik ga niet verkondigen dat het echt heel leuk was, want nee, zo is het gewoon niet.
Strijdlustig.
Ja, zo, ja, dat vind ik een mooi woord.
Heb je in die periode ook eens een keer echt een donkere dag gehad? Dat je dacht, jezus, ik kom er niet in. Hoe ga ik hier weer uitkomen?
Ja, misschien wel meerdere. Op een gegeven moment weet je ook niet hoe je moet zitten, liggen, staan. Je voelt je gewoon al geheel lamlendig eigenlijk. En ja, dat is niet prettig als dat voor een lange tijd duurt. En ik heb één keer wel echt, dat kwam door medicatie, bepaalde pillen die ja, een soort depressieve-achtige werking hadden. En dat vond ik eng. Daarin herken ik ook mezelf totaal niet terug. En op een gegeven moment wist ik ook dat het door de medicijnen kwam, zeg maar. Maar ik was wel blij toen dat over was.
Ja. En in praktische zin dan, die zegt van ik heb heel veel steun gehad uit mijn geloof. Hoe werkt dat dan? Deed je dan een gebed voordat je de chemo nam? Of las je de Bijbel? Of keek je naar boven?
Elke avond bidden. Vaak ook met mijn moeder en stiefvader. Dan zaten we samen op de bank beneden voordat we gingen slapen. En dan ging mijn stiefvader hardop bidden. Daar heb ik heel veel kracht uit gehad. Vond ik heel mooi. En ook gewoon zelf persoonlijk naar God toe en bidden. Veel christelijke muziek luisteren. Gewoon het vertrouwen houden dat het goed komt.
En wat vroeg je dan als jullie aan het bidden waren? Ging dat dan ook over jouw proces of was dat?
Ja, zeker. Dan bid je uiteindelijk om genezing. En ik denk dat helpt. En daar haal je dus heel veel kracht of zo uit.
Ja, bijzonder. Ja, ik zeg altijd van ik geloof in mezelf. En dat vind ik soms al moeilijk genoeg. Laat staan dat ik nog in iemand anders moet geloven. Maar ik vind het wel, hoe jij het zo omschrijft, het is natuurlijk een ritueel wat je dan met je familie ook doet. En dat lijkt me wel bijzonder om daar dan op zo'n manier aan te werken. En ik kan me ook voorstellen dat gevoelsmatig ook echt werkt. Mooi dat je dat zo deelt.
Ja, ik vond dat heel bijzonder en fijn om dat te delen en ook te doen met elkaar.
Ja. Hoe was het proces met de school eigenlijk? Want opeens ben je er niet meer. Dan verandert natuurlijk ook van alles. Hoe ging dat eigenlijk?
Ja, toen ik het hoorde had ik een paar vragen. Ga ik dood? Hoe moet het met mijn toekomst? En hoe moet het met school? En uiteindelijk hebben we contact opgenomen met school. Voornamelijk met Martin Bredijk. En die zei al heel snel, joh, maak je geen zorgen. Overleven en die behandeling ingaan is veel belangrijker. En daarna zien we wel hoe het met school gaat en hoe we dat inpassen eventueel. Dus daar was heel veel begrip voor.
Ja, fijn. Ja, tenminste, dat gaf je ook aan van dat heel goed geholpen heeft. Ik kan me ook voorstellen dat ook een opluchting is als er meteen natuurlijk zo gereageerd wordt, wat natuurlijk vrij logisch is. Maar het is natuurlijk bizar om te denken van shit, de eerste gedachte van ga ik dood. Dat is natuurlijk zo'n bijzondere, zoiets lijps om te beseffen.
Ja, het is bizar als je dat overkomt. Je kan het ook niet omschrijven, je kan het ook niet uitleggen, zeg maar. Nee.
En dan komt er op een gegeven moment een punt dat je richting herstel gaat?
Ja, na een jaar waren al die intensieve kuren over. Nog twee complicaties gehad op de weg. En daarna moet het eruit zijn, zeg maar. En dan krijg je onderhoudsfase, dat verhoogt de kans op genezing. Dus ja, wie ben ik om te zeggen, dat doen we niet. En dan kan je langzamerhand wel weer dingen oppakken. Uiteindelijk ben ik 2 jaar uitgeschreven geweest van SMNO. En heb ik in 2010 dan weer de studie hervat. En daarvoor had ik wel tentamens gemaakt die een beetje te doen waren. Sportsociologie bijvoorbeeld. Ook al allemaal in overleg met de examencommissie met Martin Bredijk. Dan maak je hem in ieder geval als je daar de kracht en de energie voor hebt. En als je dan uitgeschreven bent, dan komt dat wel goed met cijfers. Het jaar daarna als je jezelf weer inschrijft.
Super flexibel.
Ja, absoluut.
En zeg maar, als we terugkijken naar het herstel, ben je nu gezond? Mogen we zeggen, je bent gezond?
Ja, dat is een goede vraag. Zo noemen ze het niet per se. Mijn vriendin vroeg ook vorig jaar of het jaar ervoor aan de hematoloog van, is hij genezen? Of is hij schoon? En dan zei mijn hematoloog van, ja, zo zien we hem wel. Dus ze zeggen niet hardop van, joh, je bent genezen. Maar alles lijkt er natuurlijk wel op dat zo is. En na 7 jaar heb je weer evenveel kans als ieder ander om het te krijgen, zegt ze. Dus ik vertrouw er ook op dat goed komt. En volgende week heb ik mijn laatste controle. Ik moet nu nog 1 keer per jaar. En dan volgende week is het 10 jaar nadat de behandeling klaar was. En dan is ook het hele proces klaar. Dus ik ben benieuwd.
En voel jij je hersteld? Voel je je goed momenteel?
Ja, ik voel me goed. Ik heb alleen geen referentiekader van hoe ik me daarvoor voelde, zeg maar. Ik heb gelukkig er heel weinig aan overgehouden. Je hoort ook andere verhalen. Maar misschien dat voor mij het enige is dat ik iets sneller vermoeid ben of iets dergelijks. Maar dat zeg ik vind dat moeilijk in te schatten met omdat ik geen referentiekader heb van daarvoor.
Ja, en sneller vermoeid doet mij toch een beetje de koppeling maken richting tijdens de opleiding ben je ook met Alpdu6 betrokken geraakt. Wat is Alpdu6?
Alpdu6 is een stichting en een evenement in Frankrijk waarbij je zoveel mogelijk geld ophaalt voor kankerbestrijding of tegen kankerbestrijding. Door middel van het zo vaak mogelijk opfietsen van de Alpdu6. En dat is dan allemaal belangeloos.
Hoe ben je daar in aanraking mee gekomen en hoe heb je dat doorgezet?
In het tweede jaar van de studie, mijn eerste jaar van mijn tweede tijd, zeg maar.
Ja.
Moest je stage lopen, profit en non-profit. En mijn non-profit stage heb ik bij Alpdu6 gelopen. En daar ben ik mede door in aanraking gekomen, omdat SMNO daar echt heel veel mee deed. En er was ook een praatje in de hele grote collegezaal van iemand die bij Alpdu6 actief was. En dat was volgens mij voordat ik ziek werd. En toen dacht ik, ja, heel interessant. Maar het is een ver van mijn bedshow, dus nu even niet. Maar ja, dan kom je er zelf mee in aanraking. En dan had ik wel mijn achterhoofd van, dat vind ik een mooi doel om ervoor in te zetten. Dus ik heb daar stage gelopen bij Team Catering. Ja, dat is allemaal prima verlopen. Ja, ik vond het een hele mooie ervaring. Een fantastische sfeer daar ook in Frankrijk. En dan komt de vraag of je wil blijven en of je wil inzetten en waar je dan terecht zou willen komen. En ik had allerlei keuzes en ik vind het heel fijn en mooi om met mensen om te gaan en om die in hun kracht te zetten. En toen heb ik gekozen om voor vrijwilligerscoördinatie aan de slag te gaan. En dat heb ik daarna nog 4 of 5 jaar gedaan.
En gerelateerd aan wat je zelf hebt meegemaakt?
Ja, iedereen heeft daar op die berg zijn eigen verhaal. En dat deel je dus ook heel makkelijk en heel snel. En ik had niet zo heel veel zin om het eerste jaar echt heel erg daarin te duiken en al die emoties in me op te nemen. Dus ik heb ook de bezinningsavond, dat is een beetje de emotionele avond, die heb ik toen aan me voorbij laten gaan. Bewust ook. Maar ik hoorde daar verhalen over. Ik zag hoe die mensen daar uitkwamen. En toen dacht ik, volgend jaar wil ik daar sowieso wel bij zijn. Want dan stel ik me iets meer open voor de emotie en het gevoel, zeg maar. Dat eerste jaar was gewoon wel erop gericht om mijn stage te halen. En natuurlijk pik je daar wel wat van op. Dus dat vond ik heel mooi. En uiteindelijk heb ik ook in 2014 mezelf opgefietst. 3 keer. Ik ben totaal geen wielrenner. Ik vind dat ook niet per se heel leuk. Maar als je daar komt, is eigenlijk de eerste vraag van, joh, ga je hem fietsen of ga je hem lopen? Ja, dat heb ik een aantal jaar kunnen uitstellen. Maar uiteindelijk toch gedaan. Het was een super ervaring. Ik heb alles bij elkaar moeten lenen. Ik had geen spullen. Mijn fiets kwam van iemand die ik kende. Mijn schoenen kwamen van... ik heb alles gewoon bij elkaar geleend. En uiteindelijk hem 3 keer omhoog gefietst. En dat was wel dat was heel interessant, maar ook wel pittig.
En het pittige was het omdat het wat er allemaal omheen hangt, of letterlijk ook omdat je op te kleine of te grote schoenen op die fiets zat?
Nee, dat viel mee. Dat was allemaal wel een beetje aangepast aan mijn straatje, zeg maar. Maar het pittige was... het is in principe niet normaal om 6 keer wijze van spreken die berg omhoog te fietsen. En ik had daarvoor helemaal niet getraind ook. Ik heb 1 keer een weekend in de Ardennen getraind. Toen waren mijn schoenen nog gewoon all-stars. En ik heb een week daarvoor een voorbereidingskoers gereden van 125 kilometer. En de week daarna zat ik op de fiets op de Alpdu6. En ik vind het begin van die berg vind ik het naarst. Die is heel steil. Dat kost gewoon heel veel energie.
En de eerste 3 kilometer is dat, hè?
Ja, tot aan bocht 16, zeg maar. Dan,
het kerkje.
Ja, die komt later. Die komt in 7. Maar dat was wel... Ja, die vond ik echt het vervelendst. En dan sta je daar 's ochtends om 4:30. En dan succes ermee. En ik stond vooraan en ik wilde ook iedereen inhalen en voorblijven. En ik blies mezelf gewoon al in die eerste 3 kilometer op. En daar heb ik de rest van de dag last van gehad. En ik had eerst het idee van ik ga zoveel mogelijk omhoog. Zonder trainen is 6 echt een illusie. Dat ga je niet halen. En ze hadden boven op de berg uiteindelijk nog een discussie, begreep ik later. Van joh, Stefan gaat langzamer dan we verwachten. Vindt hij dat wel leuk? Kan hij die knop wel omzetten? En toen heeft er één iemand gezegd van joh, hij is zo flexibel. Het maakt hem niet uit. Weet je, dan heeft het een andere insteek. En dat is ook precies hoe ik erin stond. Die tweede en die derde keer, daar heb ik echt met plezier gedaan. De eerste keer heb ik die berg vervloekt. En toen dacht ik, ja, de rest van de dag ga ik helemaal niks meer doen. Maar dat is niet reëel als je om 6:30, 7:00 boven komt, 's ochtends. En je hebt die dag ingeroosterd om te gaan fietsen. Dan kan je niet zeggen om 7:00, joh, tabé, ik stop ermee. Maar die tweede en derde keer waren echt heel leuk. Die tweede keer heb ik met een vriend gedaan. En grappen gemaakt. Ik denk dat de mensen om ons heen er helemaal naar van werden. Die vonden het echt niet leuk. Maar wij hadden de tijd van ons leven. Wij werd dat heel. Wij vonden dat gewoon leuk. En de derde keer nog een keer met hem. En dan nog met een andere vriendin omhoog gefietst. En toen was ik wel echt op ook. Dus zij fietste de hele tijd vooruit. En dan stopte ze weer in een bocht. Dan kwam ik er weer aan. En dan gingen we zo weer verder. En ik vond dat uiteindelijk wel een mooie parallel naar. Mijn situatie of mijn ziekte tijd. Want ergens doe je het samen, maar ook alleen. Er staan heel veel mensen om je heen, die helpen je waar ze kunnen, waar nodig is. Maar aan het eind van de dag ben jij wel degene die alleen in het ziekenhuis achterblijft of zoiets dergelijks. Dus ik vond het een hele mooie parallel naar de tijd die ik achter me had toen.
En de combinatie met SMNO, deed je dat jaar, dat je fietste ook nog de vrijwilligercoördinator?
Ja.
Dus daar kwamen de genen van de SMNO wel weer naar boven.
Zeker. Ja, zoveel mogelijk combineren ook. Dus ja, vrijwilligerscoördinatie. En op die dag, die stond wel gewoon helemaal in teken van de berg op fietsen.
En dan kom je zoals voor de derde keer boven. Is er dan ook een bepaalde ontlading als soort overwinning?
Ja, overwinning niet per se. Ik was vooral blij dat, dat het erop zat eigenlijk. Maar het was wel heel mooi. Ik heb die foto heb ik ook nog, dat we met z'n drieën gezamenlijk over de finish komen. Ja, dat geeft natuurlijk wel een soort euforisch gevoel. Ja, dat je het wel gewoon, na alles wat je hebt meegemaakt, dat je dat gewoon geflikt hebt.
Ja, al die mensen langs de kant.
Ja.
Ik spreek uit persoonlijke ervaring dat het kippenvel over mijn lijf liep.
Ja, zeker.
In de middag boven kwam.
Ja, dat staat gewoon rijen dik. Allemaal onbekende, bekende, allemaal aan te moedigen. Ja, het is zo'n surrealistische sfeer ook. Dus ja, dat was natuurlijk heel mooi.
Ja. En gaf het uiteindelijk, als je nu terugkijkt en reflecteert, die ziekte van jou die je overwonnen hebt, gaf je dat meer kracht of meer, of heb je dat anders beleefd, denk je, dan anderen?
Ja, ik denk dat ik kijk er positief op terug. Het heeft mij heel veel dingen gebracht. En ik vraag me af of andere mensen dat ook zo zien. Ik denk een klein gedeelte wel, maar misschien niet iedereen. Dus ja, het heeft mij heel veel gebracht. En ja, of ik nou blij ben dat het me is overkomen, maar het heeft me wel. Het heeft me wel medegebracht tot waar ik nu sta. Het heeft me ook heel veel inzichten gegeven die ik heel waardevol vind. Dus.
Ja. In 2014 heb je hem gefietst. Dat was het laatste jaar dat jij, of was je toen al klaar met SMNO?
Nee, SMNO heb ik uiteindelijk in 2016 afgerond. Want die behandeling duurt dan dus uiteindelijk het hele traject 3 jaar. En dat is gewoon. Ja, in mijn geval is dat overleven en gaan. En daarna, 1,5 jaar daarna, kreeg ik de psychische tegenslag, zeg maar. Dan heb ik kanker gehad en dan is de vraag, wat is er nog meer? Waarom leef ik überhaupt? Wat kan ik? Wat wil ik? En daar heb ik heel erg lang mee geworsteld. En dat heeft ook invloed gehad op het tijdsverloop van de studie, inderdaad.
Kun je daar eens wat dieper op ingaan? Ja, hoe, want dat hoor je vaker, dat mensen die zoiets overleven, die dan komen daarna met de grote levensvragen van ja, ik heb dit nu overleefd en nu? Hoe ging dat? Want heb je denk ik ook begeleiding bij gekregen?
Ja, uiteindelijk heb ik daar wel begeleiding bij gezocht ook. Ik ben heel erg van, ik kan het allemaal zelf wel oplossen en wel zelf doen. Maar op een gegeven moment kwam het zo snel en zo heftig elke keer in mijn hoofd terug, dat ik dacht, ja, ik heb niet de oplossing, dus ik ga om me heen kijken. En dan ga je naar de huisarts en die verwijs je dan door. Eerst naar een instantie die daarin gespecialiseerd was, maar daar voelde ik de klik totaal niet. Dat heb ik heel snel afgekapt. Daarna naar de praktijkondersteuner van de huisarts, maar die kan maar een bepaald aantal keer dat doen. Daar had ik wel een goede klik mee, dus dat hielp al wel. En die verwees me dan weer door naar een andere instantie en daar ging het ook. Daar ging het uiteindelijk wel beter. Het was eerst even zoeken en in het derde gesprek. Die vrouw opent altijd het gesprek met de vraag, hoe is het? Dat vind ik een hele brede vraag. Daar kon ik niet zoveel mee, dus daar heb ik de derde keer wat van gezegd. En daarna is het ook gewoon anders gegaan en heel fijn geweest. En zo kom je stapje bij stapje wel, klim je er een beetje uit en krijg je handvatten en inzichten. En uiteindelijk heb ik ook nog met een coach gewerkt die bekend is met gedragsprofielen en communicatieprofielen en waarmee ik ook training heb gegeven, korfbal. En dat heeft me uiteindelijk wel het laatste setje gegeven om er weer zelfstandig mee om te gaan en naar te kijken.
Want aan het begin, wat gaat het dan precies door je heen? Wat zijn dan, met welke vraag kwam je bij de huisarts of bij die praktijkondersteuner van hey, dit is wat er nu heel tijd in mijn hoofd gebeurt en dat heb ik niet onder controle?
Nee, het kost gewoon heel veel tijd in je hoofd om al die vragen die ik net noemde, om die te beantwoorden. En zeker als je daar geen antwoord op hebt of niet weet hoe je daar iets mee verder in kan. Want misschien is er wel helemaal geen antwoord op sommige vragen. Dus ja, ik had al wel snel door dat psychisch was en dat ik daar iets mee moest. Dus dan ga je inderdaad van naar de huisarts van joh, lichamelijk gaat het nu wel oké, voor zover ik weet. Maar psychisch weet ik niet helemaal de weg waar ik naartoe zou moeten. Dus ja, kan je me helpen? Ja.
En heb jij uiteindelijk antwoord gekregen op je vraag van, wat wil ik nou echt?
Ja en nee, want voor nu weet ik dat. Maar ik weet niet of dat over 10, 20, 30 jaar nog steeds hetzelfde is. Dus dat ik denk ook dat een continu proces blijft. Dat je niet een vaststaand antwoord gaat vinden.
Ja, en ik denk ook dat het veel universeler is dan dat je deze vragen ook wel hebt als je bijvoorbeeld gewoon gezond je studie doorgelopen zou zijn. Dan zou je op een gegeven moment ook misschien wel de vraag hebben van, wat wil ik nou eigenlijk? Het is natuurlijk een best wel universele vraag.
Ja, ik denk alleen dat het door mijn proces inderdaad wel versneld is. Maar die vraag kan je op elk willekeurig moment tegenkomen, denk ik inderdaad. Ja, bijvoorbeeld ook als je studie afrondt en je weet niet precies waarheen je zou willen of zo.
Ja. Over de studie afronden, we hebben nog Sjaak van der Wal gevraagd, jouw coach van het tweede jaar, om een mooie boodschap voor je in te spreken.
Ja, jullie hebben me gevraagd om iets over Stefan Kaufman te vertellen. En uiteraard staat hij nog in mijn geheugen gegrift. En het is natuurlijk ook al lang geleden, dus wellicht dat een aantal details me zijn ontgaan. Volgens mij 2008 of 2009 is hij bij ons op de opleiding gekomen. En ik heb Stefan eigenlijk leren kennen in het eerste jaar bij Martial Arts. Een korfballer volgens mij. Rustige jongen, niet zozeer op de voorgrond. Drukte niet zijn stempel op de groep. Laten we zeggen, geen excellerende student. Maar ook zeker niet onder de middenmoot. Niet opvallend. En een beetje, wij hebben natuurlijk de stereotypering van de studenten. We hebben de pannenkoek en we hebben de Jacob of de Jacoba. En we hebben de Shaki en de Anita. En we hebben de Superman of Superwoman. En ik denk dat Stefan een beetje in de categorie Jacoba viel. Jacob in dit geval natuurlijk. Was iemand die rustig was, zijn werk deed. Wat hij deed was ruim voldoende, maar niet te veel opvallen. En toen werd ik in het tweede jaar werd ik zijn coach. En toen werden we ineens geconfronteerd, en vooral Stefan natuurlijk, met acute leukemie. En dat was enorm heftig. Ik heb daar contacten over gehad met het thuisfront bij Stefan. En ik was echt heel bezorgd. Ik was echt bang dat Stefan daar niet uit zou komen. En toen heeft Stefan eigenlijk laten zien dat hij ineens van een Jacob naar Superman ging. Heeft mij ook doen beseffen dat je op heel veel fronten een Superman kunt zijn. En juist de rust die hij heeft. Ik kan me ook nog herinneren dat hij, maar misschien zit ik ernaast, maar volgens mij was hij ook behoorlijk gelovig en daar had hij heel veel houvast aan. En die houvast maakte hem heel sterk. En daar waar ik eigenlijk heel veel zorgen had, had hij zoiets van, dat gaan we gewoon aanpakken. Dat gaan we gewoon. En hij is er toen volgens mij 1,5 jaar tussenuit geweest. Ik weet het niet zeker, 1,5 of 2 jaar. En toen kwam hij weer terug. En tot mijn verbazing ging het gewoon ontzettend goed. En hij was ook anders teruggekomen. Hij was sterker. Hij leek wel ietsje gegroeid zelfs. Hij leek wel langer te zijn. En in mijn beleving is er een stukje overtuiging bij Stefan gekomen. Die overtuiging die ik in het eerste jaar niet gezien heb. Dat hij echt wat in zijn mars heeft. En dat heeft hij ook echt laten zien op dat moment. Door op die manier met zijn ziekte en het herstel om te gaan. Nou, dat heeft volgens mij nog best wel even geduurd voordat hij kon afstuderen. Ik dacht dat hij 7 of 8 jaar met de opleiding bezig is geweest uiteindelijk. Ik ben hem het tweedejaars coaching heb ik hem af en toe nog even gesproken om te vragen hoe het ging. Maar verder heb ik hem niet meer begeleid. Maar heel bijzonder dat hij eigenlijk 3 dingen heeft overwonnen. Hij heeft zijn ziekte overwonnen, hij heeft de opleiding overwonnen en hij heeft uiteindelijk zichzelf overwonnen. En vooral die laatste is voor mij een hele mooie. Dus ik vind het ook heel mooi dat jullie hem weer op deze manier eventjes als alumnus in het zonnetje zetten. Dus mooi dat ik op deze manier nog even aan je mag denken, Stefan. Ik wens je alle goeds toe, man.
Nou, ja, dit vind ik wel echt heel mooi om te horen. En ik denk ook wel dat hij de spijker op zijn kop slaat. Dat ik eerst een beetje onzichtbaar was of rustig en niet zoveel op de voorgrond. Maar dat ik ook mezelf opnieuw heb uitgevonden in die tijd. En daar pluk ik nu nog steeds de vruchten van.
Van Jacoba naar Superman. Of Jacobus, sorry.
Is toch een mooie stap?
Ja, nee, absoluut. En dat zet dan ook weer, wat je ook eerder zei, van dat zo'n ervaring je gewoon ook heel veel kan brengen. Het is natuurlijk iets wat je niemand toewenst, maar je kunt er ook heel veel wijze lessen uit halen.
Ja, en ik denk dat ik dat uiteindelijk wel gedaan heb.
Dat denk ik ook.
Ja, en hij refereert natuurlijk ook nog eventjes naar het einde van de studie. Hè? Dus dat je met die levensvragen zat en dat het allemaal wat langer duurde. En hij refereert ook nog een keer naar het geloof. Heeft het geloof daarin ook nog je verder ondersteund in, zeg maar, je gaat hulp zoeken bij allemaal stichtingen of bedrijven. En hoe heeft het geloof jou daarin geholpen?
Ja, toch, het blijft een beetje de houvast. En het is een beetje de basis of het uitgangspunt. Iets waar je ook op terug kan vallen als het zeg maar nodig is. En er zijn hier op aarde allemaal mogelijkheden die je worden aangereikt. En die moet je wel zien en vastpakken. En dat hoeft ook echt niet allemaal christelijke instellingen of dingen te zijn. Maar ik denk gewoon dat als je dat vertrouwen houdt en dat als basis gebruikt, dat je echt een heel eind komt.
Oké. En gewoon interessant. Jabbo noemde helemaal net in de podcast Jezus in zijn zin. Dat doen mensen best wel.
Ik hoor dat, ja.
Random. Hoe interpreteer jij dat dan?
Ja, ik ga er niets van zeggen. Dat is op zich iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid. Of je moet echt een hele serenade gaan houden. Ja, dan wordt het iets te gek. Maar ja, het is een krachtterm die je misschien uit ja, onmacht of weet ik veel wat gebruikt. Of uit gewoonte kan ook nog. Ja, ik ben niet, ik vind mezelf niet de persoon om daar iets van te zeggen.
Oké. Okay. En zeg maar, na de opleiding, dan heb je 8 jaar over gedaan. En zeg ik dat goed? 8 jaar?
Ja, dat klopt. Ja, nee, zeker.
Na de opleiding heb je 8 jaar over gedaan. En dan ga je aan de slag? Ga je ergens werken? Of hoe is dat proces gegaan?
Ja, ja, dan ben je dus klaar en dan ga je inderdaad ergens werken. Bij Alt6 had ik iemand ontmoet en dat is nu een van mijn beste vrienden. En die werkt ook met het systeem waar we met Alt6 ook meewerkt met vrijwilligerscoördinatie, met zo'n ja, plannersysteem uiteindelijk. En vanuit daaruit wist hij een bedrijf wat een planner zocht. En toen dacht hij van ja, hij heeft daar wel ja, ervaring mee. Hij kan er wel mee overweg, dus ik ja, stel hem voor. En dat is dan bij Consolid geweest, een uitzendorganisatie met AH Online toen de tijd als grootste klant. Dus daar heb ik voor gewerkt. Heb ik allemaal ja, bezorgers op van die thuisbezorgbusjes ingepland. En ja, ik vond het niet per se heel enerverend, maar het was voor dat moment wel goed. En plannen vind ik hartstikke leuk. Dat doe ik in mijn dagelijks leven ook. Dus ja, op dat gebied vond ik het wel. Kijk, ik wist al snel dat dat niet mijn eeuwigdurende werk zou zijn. Maar voor dat moment was het prima. En op het moment dat je ergens zit, kan je ook gewoon rondkijken van wat je wel wat je meer ligt. En toen kwam... Nou, toen kwamen er 2 dingen op mijn pad. 1, ik wilde gaan reizen. Dat ja, vond ik gewoon heel tof. En dat stond gewoon op het lijstje. En 2... kwam het EK vrouwenvoetbal op een pad. Dat werd in Nederland gehouden in verschillende steden. En uiteindelijk ben ik daar terechtgekomen in de tijd, net voordat ik op reis zou gaan.
En je bent uiteindelijk op reis gegaan? Waarom moet je lachen?
Ja, mijn reis heeft uiteindelijk 6 dagen geduurd. Maar ik kan ook uitleggen waarom. Ik zou in september gaan reizen en ik was daar een 1/2 jaar mee bezig. Voorbereidingen, alle dingen uitzoeken. Ik zou naar Nieuw-Zeeland en Australië gaan. Eerst een paar weken Nieuw-Zeeland, daarna de oversteek naar Australië. En voor die tijd heb ik ook altijd geroepen, een relatie is niet handig, is niet praktisch, gaan we niet doen, gebeurt me niet. Totdat het je wel gebeurt en overkomt. Want 10 dagen voordat ik vertrok, kreeg ik dus een relatie met mijn huidige vriendin waarmee ik in juli ga trouwen. En dan ga je toch nadenken. En ik ben wel gegaan, want ik denk, ja, ik heb daar toch al mijn tijd in geïnvesteerd en dit is wel iets wat ik wilde. Dus ik stap op dat vliegtuig en die vliegreis duurde 24 uur. Nou, dan heb je echt de tijd om na te denken. En ja, langzamerhand kwam ik erachter, wat ben ik aan het doen? Wil ik dit wel nu echt eigenlijk? En toen ik daar aankwam, schreeuwde alles in mij om naar huis te gaan. Ik had een soort heimwee, denk ik. Dat gevoel herkende ik niet. Het is me nooit overkomen. Vroeger kon je me overal neerzetten en je hoorde me niet. Bij mijn oma, kamp, allemaal prima. Maar ik dacht echt, wat is dit? Ja, alles in mij schreeuwde om naar huis te gaan. En uiteindelijk heb ik ook die keuze gemaakt om naar huis te gaan. Dus 6 dagen later, waarvan 3 in een vliegtuig, stond ik weer op Schiphol.
Zo.
Wat een geniaal verhaal. Wel een dure meditatietrip, bezinningstrip in dat vliegtuig. Maar,
Ja, dus je hebt je leven daarna weer opgepakt als planner. En het leven ging gewoon weer door.
Ja. Maar ik wilde niet meer terug naar waar ik zat. En tijdens dat EK vrouwenvoetbal heb ik iemand leren kennen die bij een van de 4 grootste accountantskantoren in Nederland werkt. Als planner. En die zei, joh, laten we contact houden en wie weet komt daar wat uit. Nou, daar heb ik uiteindelijk daarna 3,5 jaar gezeten. Na mijn reis ben ik weer gaan werken als planner en Tot het moment dat ik dacht, nu is het genoeg.
En het was genoeg?
Ik wilde weg uit die wereld en ik wilde iets doen. Ik vond het werk wel leuk, maar ik haalde er niet de voldoening uit die ik eruit wenste te halen. Dus ja, dan ga je weer nadenken.
Wat wil ik nou eigenlijk?
Waar haal ik mijn voldoening uit? Waar krijg ik energie van?
En waar krijg je energie van?
Ik krijg energie van om met mensen om te gaan, sowieso. Ik was er vrij snel uit dat ik geen kantoorbaan wilde. Dus met mensen omgaan, mensen begeleiden, coachen. En dat ook kan, zeg maar dat begeleiden en het ontwikkelen van kinderen, vond ik ook een hele mooie stap. En uiteindelijk maak je lijstjes, je voert gesprekken met mensen in je omgeving. En toen zat ik dat allemaal zo eens te bekijken en af te vinken. En toen dacht ik, ja, waarom niet? Ik ga dat gewoon doen. Ik ga de PABO doen.
Ja. Hoe oud was je toen?
Ja, ik zit nu nog op de PABO, dus dat is anderhalf jaar geleden.
Maar je staat wel al voor de klas.
Sinds dit jaar sta ik inderdaad voor de klas, ja. Ja.
En levert het je op?
Het is heel intensief, maar ik word daar wel blij van, ja. Het geeft mij wel echt enorm veel voldoening. En dat is uiteindelijk wel wat ik zocht. Of zoek.
Ja. En wat zijn dan de kleine dingen waar je de voldoening uit haalt? Wat maakt jou een gelukkig mens?
Dat is een moeilijke vraag. Wat maakt mij een gelukkig mens? Als je gewoon je tijd kan besteden op een manier die jij fijn vindt. En dat het ook allemaal gewoon... Nou ja, gezondheid staat sowieso vooraan. Dat is eigenlijk niet vanzelfsprekend. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste. En vanuit daaruit kan je wel wensen en dromen hebben.
Ja, en dat snap ik heel goed dat je dat zegt. En tegelijkertijd als basisschoolleraar, dan is gezondheid een thema, maar is niet dagelijks meer jouw... Als je voor de klas staat, is dat niet je dagelijkse thema die je behandelt?
Nee, je behandelt in de klas heel, heel veel. Van rekenen, taal tot aan aardrijkskunde, geschiedenis. Maar ook, en dat is misschien wel het belangrijkste, van hoe sta je in de wereld? Hoe ben je als persoon? En dat je daarin ook kinderen handvaten geeft om ze verder te ontwikkelen. En ook gewoon inzichten geeft. Hoe dat precies werkt. Het is niet alleen maar het cognitieve aspect, zeg maar.
We hebben nog iemand die een woordje gesproken heeft. Je hebt hem al eerder genoemd, Martin Bredijk. Hij heeft nog een paar mooie woorden voor je.
Dag Stefan. Mooi dat jij in de podcast bent. En ik kan me nog heel goed herinneren. Ik heb je leren kennen in het tweede jaar. En we zouden samen mee gaan doen op de 6. Maar helaas was jij zo ziek dat je niet mee kon doen. En ik mocht toen in jouw shirt, met jouw chip, één keer één van mijn 6 ritten omhoog heb ik gemaakt voor jou. Daarna ben je het gelukkig beter geworden. En heb je zelf heel veel bijgedragen aan Alpe d'Huez. Je hebt zelf meegefietst, je bent vrijwilliger geweest, je hebt stagejaar gelopen. Jij hebt heel veel organisatie betekend. De organisatie heeft heel veel voor jou betekend. Je heeft je gevormd tot wie je nu bent. En ik volg je nog steeds via Facebook en LinkedIn. Ik weet dat je nu... leraar bent geworden op een basisschool en eigenlijk past dat heel erg goed bij je, denk ik. Past misschien nog wel beter voor je dan de wereld van sportmanagement. Ik wens je nog heel veel succes toe. Ik denk nog steeds aan die tijd daar. Ik weet nog ook heel goed, ik kan me nog heel goed voor ogen halen hoe je was toen je daar thuis was met je moeder. En ik vind het heel mooi te zien hoe je bent opgebloeid en nu je weg in het leven vindt. Het gaat je goed.
Wauw, ja, het is echt heel mooi. Ja, Martin heeft wel echt heel veel betekend ook in die tijd van SVNO. Zoals hij zelf al zegt, is die omhoog fiets met mijn chip en mijn t-shirt. Ik zou meedoen in dat jaar, maar ja, ik was zo ziek, dat kon niet. En ja, toen is hij met mijn shirt omhoog fiets. Dat vond ik echt een heel mooi gebaar. Hij is ook bij mij thuis geweest. om te kijken hoe het met me ging. Dus dat was... daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor.
Dus dat is echt zo'n docent waar je van zegt... Ja, die heeft me in die periode ook de support gegeven die ik nodig had. Ik moet zeggen, ik ken Martin ook als een zeer... een docent die heel erg met je meeleeft. En dat doet natuurlijk niet iedereen. En mooi dat je dat ook zo echt gevoeld hebt.
Ja, hij was echt heel betrokken. Zeker.
Ja, mooi.
Mooi. En om af te sluiten, Stefan. Ja, wil je nog iets achterlaten voor de luisteraars? Iets meegeven?
Ja, je hebt altijd een keuze hoe je dingen aanpakt en hoe je naar dingen kijkt. En ik ben ervan overtuigd dat als je dat in positiviteit en dankbaarheid doet, dat je veel meer opbrengt dan dat je er op een andere manier naar kijkt, met een veel negatievere inslag of iets dergelijks. Je kan niet bepalen wat je overkomt. Daar heb je geen controle over, maar je hebt wel controle over jouw reactie. En jouw instelling.
Mooi.
Ja, er zit hier natuurlijk ook een derdejaars student aan tafel. Biem, wat neem jij mee? Of hoe was het voor jou om het verhaal te horen?
Ja, onwijs bedankt voor je verhaal. Dat je dit wilde delen met ons. Meestal op SMNO zeggen wij wel eens van... je wordt niet iets, maar iemand. Kan jij dit beamen?
Absoluut. Maar dat zie je ook terug in wat Sjaak aanhaalt. Van een Jacob tot een Superman. En dan is dat weliswaar niet per se door SMNO gekomen... maar wel tijdens SMNO. En ik denk dat iedereen iets op zijn pad meemaakt of komt... waardoor die zich kan onderscheiden. En waardoor die dus niet iets, maar iemand wordt. En ik denk dat SMNO daar ook zeker een bijdrage aan levert.
Bedankt voor het luisteren naar de Inside Out, de podcast... van en voor alumni van SMNO en ISMB. Tot zover. Kijk terug op wie je was... maar kijk vooruit naar wie je wilt zijn. Want je wordt niet iets, maar iemand.